De lezingsgemeente uit de Heilige Schrift is eerst uit het boek Deuteronomium en dan uit het Evangelie naar Matteüs. Het Deuteronomium lezen wij uit hoofdstuk 8, de versen 1 tot en met 6. Deuteronomium 8. Alle geboden die ik u heden gebied, zult ge waarnemen om te doen, opdat ge leeft en vermenigvuldigt en inkomt en het land erft dat de Heere aan uw vader gezworen heeft. En ge zult gedenken aan al de weg die u de Heere uw God deze 40 jaren in de woestijn geleid heeft, opdat u verootmoedigen, om u te verzoeken, om te weten wat in uw hart was, of ge zijn geboden zoudt houden of niet. En hij verootmoedigde u, en liet u hongeren, en spijsde u met het manna, dat gij niet kende, nog uw vader gekend hadden, opdat u bekend maakte dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit des Heeren mond uitgaat. Uw kleding is er u niet verouderd, en uw voet is niet gezwollen deze 40 jaren. Beken dan in uw hart dat de Heere uw God u kastijdt, gelijk als een man zijn zoon kastijdt. En houd de geboden des Heeren uw Gods, om in zijn wegen te wandelen en om hem te vrezen. Hier eindigt de eerste lezing. En in aansluiting hier op Matteüs 4, de versen 1 tot en met 11. Matteüs 4. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde zeide, indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordde, zeide, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Toen nam hem de duivel mede naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen van de tempel. En hij zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf nederwaarts. Want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal. En dat ze u op de handen zullen dragen, zullen nemen, opdat ge niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zeide tot hem, er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Wederom nam hem de duivel mee op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid. En zei tot hem, al deze dingen zal ik u geven indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem, ga weg, Satan. Want er staat geschreven, de Heere uw God zult gaan bidden en hem alleen dienen. Toen liep de duivel van hem af en ziet, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Er staat geschreven, zalig de mens die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. Gemeente, wij gaan ter voorbereiding op de uitleg en de verkondiging uit Psalm 42 zingen. Psalm 42, 3, 4 en 5. En er is de inzameling van onze gaven. geliefde gemeente van Oosterwolde. 40 jaar geleden was er een jonge kandidaat en die werd hier op deze plek bevestigd in het ambt van predikant, de dominee van Sliedrecht. De tekst voor de verkondiging die dominee van Sliedrecht gekozen had, was uit de eerste Korinthebrief. Alzo houden ons in ieder mens als dienaars van Christus en uitdelers der verborgenheden Gods. En 40 jaar later schrijft dominee Snoek in de kerkbode: de Heere wil zich bedienen van mensen. Zij mogen uitdelers zijn van de verborgenheden van Gods genade in Christus. En dat wisten we niet van elkaar, maar het zijn dezelfde woorden. Uitdelers van de verborgenheden Gods. Waar zal de gemeente, ook de gemeente van Oosterwolde, de dienaar van het woord voor houden? Voor een dienaar van Christus, een dienaar van de meester. En voor een uitdeler, daar staat in het Grieks het woord econoom, dat wil zeggen een beheerder van de geheimen van de gemeente, van de meester. Waar die diener economisch mee omgaat, maar dat doet hij zo door het te delen met de anderen. Rijk uit te delen, uitdelen. En wat mocht er uitgedeeld worden? De verborgenheden van God. Ten slotte bleken dat de mysteries van het laatste Bijbelboek te zijn. Het boek Openbaring, de verborgenheid van het laatste Bijbelboek ging open in de gemeente. En we herinneren ons, de eerste preek was in juni 1974, Openbaring 19, de ruiter op het witte paard. En de laatste preek was in februari 1976, de brief aan Laodicea: zie, ik sta aan de deur en ik klop. En het verheugde mij natuurlijk te lezen dat de afgelopen winter bijbellezingen over Openbaring gingen en dat op 15 maart het slot opnieuw was, de brief aan Laodicea. En alles werd in de tijd afgesloten, werd in de preek hebben wij met elkaar het boek op de voet gevolgd, vers voor vers, ook op catechisatie, op kringen. En het slot was Openbaring 1, en toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En toen zijn we als gemeente, want het woord gaat open om beproefd te worden, zijn we als gemeente van Christus beproefd. Als gedoopte gemeente in het laatste van de dagen. Gemeente, hoe staat het ermee? 35 jaar later met het leven vanuit de wederkomst. De gedoopte mens wordt beproefd. En daar zal vanmorgen de verkondiging over mogen gaan. De vraag of we onze doopnaam onlosmakelijk verbonden met de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest dragen mogen tot eer van God. Net vanmorgen toen we aankwamen lopen, mevrouw en ik, dan vraag ik aan een jong echtpaar: van wie zijn jullie er een? Natuurlijk. En dat bleek de kleine Gideon te zijn, die vorige week hier zonder gedoopt is. Gideon Doornewaard. En ook toen las ik eens vanuit Psalm 48 gelezen, uit het boek Openbaring, in gedeelte het hoofdstuk 21. En dominee Snoek schreef terecht dat er een nieuwe generatie is gekomen. 40 jaar later. Ja, velen van jullie. En dan denk ik aan Mirjam 1 en 2, Daniel 1 en 2, Reflector, Kompas, Zonderschool Hosianna, Jongerengesprekskring. De meesten zijn na het afscheid van Oosterwolde geboren. Velen kennen het natuurlijk nog wel van het oudere contact en de vrouwenvereniging en de mannenvereniging. Gods trouw, lieve gemeente, staat boven alles. Het evangelie van deze ochtend, hoe een gedood mens wordt beproefd door de duivel. De botsing is heftig. We lezen het eerste woord van de Heer Jezus in het evangelie bij Matthäus. Laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Dat is het eerste woord bij Matthäus. En dat is gelijk het kernwoord van zijn leven op aarde. De hartslag van zijn roeping. Johannes de Doper kondigt het gericht, het oordeel aan. Dan komen de toorn van God. Het gericht is op handen en de rechter is nabij. Wij mensen hebben het ernaar gemaakt. We hebben ons grondig misdragen. Voorganger, gemeente. En precies daar, gemeente, waar het zondige volk zich bevindt. Waar het onherroepelijke en onverbiddelijke gericht levensgroot zich aandient en er is geen ontkomen aan. Daar gaat Jezus staan. Hij laat zich dopen, gaat de diepte in, wil dat zeggen. Gaat onder in het water des doods. Laat al Gods golven en baren van toren over zich heen slaan. Vereenzelvigt zich met de zondaren om zo alle gerechtigheid te vervullen. Daar verzet de mens zich tegen, daar verzet Johannes de Doper zich tegen. Met alle geweld. Maar hij moet het verzet opgeven. Er staat, toen liet hij van hem af. Johannes laat hem nu met rust en laat het werk Gods geschieden. Jezus gaat de diepte in het water des doods. Velen van u herinneren zich de schok nog wel toen die jonge dominee 40 jaar geleden bij een doopdienst de doopjurk een begrafeniskleed noemde. Maar ja, hij had het toch wel uit het doopformulier, uit het gebed waar we elke keer bij de doop bidden, dat dit kind met Christus begraven wordt door de doop in zijn dood. Die doopjurk die veel te lang is voor een baby, is al het begrafeniskleed. Volgens Paulus. Dat is de ene kant. En de andere kant is dat die witte doopjurk het teken, het symbool mag zijn van die gerechtigheid die Christus gaat vervullen in de doop. De gerechtigheid, de witte kleur van de paasmorgen, van de opstanding. Het feestkleed van het nieuwe leven zoals de oudste christenen gedoopt werden in de paasnacht. Een week lang leefden zij naartoe. En dan het wit van de opstanding van het nieuwe leven. Zo gaat Jezus hier de diepte in van de Jordaan. We zien de weg naar Golgotha en we zien de weg dwars door de dood heen, geen mens weet hoe, naar de morgen van Pasen. En dan gaan de hemelen open. Dan klinkt de stem, dit is mijn lieve zoon, willen jullie naar hem luisteren? Hoort hem. Dan gaan de hemelen open en daalt de geest van God neer als een duif op hem. En dan verzet de ganse aarde en alles wat onder de aarde is zich tegen deze weg van Jezus. En dat gebeurt in de gestalte van de duivel. Heel de weg die Jezus zal volbrengen aan het kruis, daartegen verzet zich de Satan, de tegenstander, in eigen persoon. Want onmiddellijk na zijn doop, en doen we maar net als een kind, alsof je het nooit gehoord hebt, alsof je het voor het eerst ziet. Onmiddellijk na zijn doop wordt Jezus de woestijn ingeleid, omhoog geleid staat er letterlijk. Uit het diepe water omhoog naar het vlak van het dagelijks leven in de woestijn. Als jij gedoopt bent, dan zullen we werkelijk eens zien. We zullen je testen. God wil weten wat er in het hart van Israël is, staat in Deuteronomium 8. Dan zeggen wij heel verstandig, ach dat weet God wel. God, gemeente, wil een liefdesrelatie. Hij wil het horen van ons, hij wil het weten, hij wil ons testen. Tot op de bodem en tot op het bot. En dat gebeurt zoals Mozes en Elia 40 dagen en 40 nachten in de woestijn waren. Dus de wet en de profeten, Mozes en Elia. Jezus gaat niet een onbekende weg, Jezus gaat de weg van Israël. Zoals Israël in de woestijn was 40 jaren. En ik moet even denken met u aan het voorjaar van 1973, hier in de gemeente. De staat Israël bestond 25 jaar. En we hebben toen in de preek ook aandacht aan besteed. met Jesaja 45, vers 15. Voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt, de God Israëls, de Heiland. En toen wisten we natuurlijk niet wat de toekomst zou brengen, predikant voor kerk in Israël te mogen zijn jarenlang. En ik heb die preek opgezocht en ik lees daar nog een zin uit voor. Wij, gemeente, zijn uit de heidenen, wij zijn er later bijgekomen. Laten we dat nooit vergeten. Want dit is het voordeel van de Jood, het eerste, dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Jezus gaat de weg van Israël. Opkomend uit het water van de Rode Zee en van de Jordaan. En nu komt het. Kijken, jongens en meisjes, kijken. Wie neemt Jezus nu bij de hand? Daar staat Jezus in het midden. Aan de ene kant de geest van God. De geest van God door de hemel. En aan de andere hand de duivel in eigen persoon. Je kunt het haast niet geloven. Wie heeft hier de leiding? En dat is altijd weer onze grote vraag in die grote wereld. Wie heeft de leiding? De geest is de eerste. Zoals in het begin toen de geest van God over het water van de woeste en lege afgrond zweefde. Als met een ingehouden adem, de adem van God, zal God het doen, zal dit niet doen. Hij doet het. Licht, er zijn licht. En God is er nooit op teruggekomen. Nooit. Zijn eeuwige voorkeur voor het licht boven de duisternis. En dat is de geest in het begin. Aan de andere hand, de duivel. Jezus wordt verzocht en beproefd in drievoud. En het zijn drie dingen die wij in onze tijd in 2011 zomaar kunnen herkennen. Dat is niet ver weg. Hij wordt getest als hij honger heeft op het brood. Hij wordt getest of hij ook succesvol in het leven is. Of hij van een dak kan springen, dat er niets overkomt. En hij wordt getest op de macht. De hele wereld ligt aan zijn voeten. Waar wacht je op? Getest in de doop. Komende week de vieren van 100 jaar christelijke school in Oosterwolde. Leer de jeugd hun doop verstaan. De catechese in Oosterwolde Noordeinde, onvergetelijk. De openbare school op Noordeinde, op maandagmiddagen. Dat ik daar ook aan het boek openbaring voorlas en tegen de kinderen zei, kijk maar naar de lucht en ga maar tekenen wat je ziet. En ik kreeg de tekeningen terug. De grote rode draak die het kind wilde verslinden dat de vrouw gebaard had. Of met een ouderling ging ik hier uit de consistorie het sportveld over naar de kantine om samen te overleggen dat sport en catechisatie elkaar niet in de wielen zouden rijden, dat in goed overleg het dorp met de kerk in het midden de goede weg zou vinden. En toen een café werd geopend, café Dikhoff, heeft de kerkraad daar een cadeau aangeboden, een bord. En daarop staat geschreven, je bent gedoopt. De eerste test van de gedoopte mens. 40 dagen en 40 nachten gevast. Ik kan daar natuurlijk niet in komen. Geen van ons. Wie weet nou wat het is om 40 dagen, en vooral de nachten niet te vergeten, die nachten die zo donker en zo bang zijn, om 40 dagen en 40 nachten te vasten. 40. Dat kan nu niet uitvoeren, maar ik wil het toch met u aanstippen. Hoe rijk het getal 40 in de Bijbel is. Daar heb ik hier zo van opgekeken. Dat getal 40, de betekenis daarvan. Ik noem zo'n moment en dan ziet u die geschiedenissen wel voor u. Noach en de zonvloed. 40 dagen en 40 nachten regent het. Als Noach denkt, nu kan het naar buiten, de aarde is weer droog, moet hij 40 dagen en 40 nachten wachten. Israël was in de woestijn en at het manna 40 jaar en werd beproefd. Mozes, die na 40 jaar zijn volk Israël opzoekt. En die 40 dagen en nachten op de berg Sinaï verblijft. En de gespieders van Canaan, ze hebben 40 dagen het land verkend. En daarna werd Israël 40 jaar in de hand van de Filistijnen gegeven. Beproeving. Goliath, die de God van Israël en de kleine David uitdaagt, 40 dagen lang. Koning Saul, David en Salomo, alle drie hebben ze 40 jaren geregeerd in Jeruzalem. Elia, die 40 dagen en nachten door de woestijn trok naar de berg Horeb. De profeet Ezechiël, die 40 dagen de ongerechtigheid van het huis van Juda moet dragen. En jongens en meisjes, Jona. Jona die preekte dat Nineveh na 40 dagen zou worden omgekeerd. En dan Jezus die 40 dagen en nachten gevast heeft in de woestijn. En die na zijn opstanding 40 dagen lang tot een hemelvaart zich laat zien. Nou, kan eens reiken? De hele schrift is er vol van. En heb ik nog lang niet alles genoemd. Daar komt de verzoeker op Jezus toe na 40 dagen en nachten. Hij heet hier in de tekst de duivel, de diabolos in het Grieks. Dat wil zeggen, let op, degene die uit elkaar gooit wat God samenvoegt. Dat is hier het kenmerk. De duivel maakt scheiding. Hemel en aarde in de beginnen horen bij elkaar. De duivel zegt, neem nog maar een aarde zonder de hemel, gaat ook goed. Of zegt de duivel, als je brood thuis hebt, en dan moet je voor zorgen, je dagelijks brood. Het brood van de tafel der zeren, het avondmaal, dat kan dan wel missen. Ze horen bij elkaar. Dankzij het gebroken brood van het avondmaal hebben wij thuis brood op tafel. Die twee zijn niet van elkaar los te maken. En dat is wat de duivel doet, voortdurend. In een heel dorp, in een mensenziel. We leven in een bezeten wereld, schreef iemand, en we weten het. Maar begrijpen doen we het niet, op geen stukken na. En nu kijken wat er gebeurt. In de woestijn liggen stenen. Hebben ze wel eens gezien daar in de Sinaï-woestijn, mogen zien. Dat zijn van die ovale, bruine, grijze stenen. En die lijken als druppels water op een brood, zoals het Midden-Oosten, dat gebakken wordt. Dus als je nou lang in de woestijn bent, dan krijg je wel een fata morgana. Dan ga je iets zien wat er niet is. Dus je kunt je heel makkelijk voorstellen dat je zo uitgehongen daar een steen ziet, maar je denkt dat is een brood. En als er dan een stem in je oren klinkt en zegt, je kunt het. Jij kunt van die stenen brood maken. Als je Gods zoon bent, dan ben je. Dat hebben we zojuist in de Jordaan gehoord. Dat God zelf dat van je zei. Waar wacht je op? Je hebt een behoefte. Je hebt honger. Pak het. Het ligt binnen handbereik. We houden de adem in, want we herkennen onze tijd. Het is iets kenmerkends voor onze tijd. Als we een behoefte hebben, moet die meteen vervuld worden. Jezus, gemeente, doet het niet. En waarom niet? Omdat de mens bij brood alleen, bij brood op zich, niet leven kan voor even, het dagelijks brood. Maar dat is niet wat de schrift noemt het leven in de diepste zin des woords. Leven is dat de mens hangt aan de lippen van de hemelse vader en zegt, geef mij het hemelse brood of ik sterf. Jezus doet niet anders dan een woord aan te halen uit het boek Deuteronomium, het boek van Israël in de woestijn. Hij doet niet anders. Hij gaat niet met de duivel in discussie. Hij zegt alleen, er staat geschreven. Er staat geschreven dat de mens bij brood alleen niet leven kan, maar bij het hemelse brood, dat er de mond van God uitgaat en dat samen. Als Jezus die stem had gevolgd, hadden we hier niet gezeten. Was er geen gemeente van Oosterwolde, in Kerkdorp, Noordeinde geweest. Dan was de weg van Jezus hier afgebroken. Heel menselijk, hij had honger en nam dus brood. Niet van te zeggen, maar wij hadden hier niet gezeten. Het evangelie was er niet geweest. Waar waren we dan? Ja, in zoiets als een duister heidendom van ouds. Dit is de duivel, die probeert in te dringen tussen God en Christus, tussen alles wat God heeft samengevoegd, uit elkaar gooien. Hemel en aarde horen bijeen. Ook dat hoorden we uit het boek Openbaring, het slot. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En ik zag het nieuwe Jeruzalem neerdalen van God uit de hemel op aarde. ik heb het wel eens genoemd, een kus van de hemel aan de aarde. Als dat nieuwe Jeruzalem neerdaalt en oh, zoals in de beginnen, hemel en aarde weer aan elkaar gegeven zijn. Zoals de engelen in de kerstnacht die vanuit een hoger standpunt dat al gezien hebben, ver voor mensen uit. Toen ze zongen, eer aan God in de hoogste hemelen. En in dat licht zagen ze vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Brood op aarde, brood aan de tafel des Heren, gemeente. Je mag ze niet scheiden. Dat is duivels. De tweede test is die van het succes. Dat spreekt ons erg aan. Je moet carrière maken, je moet een beetje succes hebben in je leven. De duivel gaat als volgt te werk. Hij zegt, moet je luisteren, ik heb net gehoord dat de Bijbel geciteerd is, het Deuteronomium 8, maar dat kan ik als duivel ook. Heel goed. Dat ga ik nu doen. Hij neemt Jezus mee naar Jeruzalem. Het is nog geen tijd voor Jeruzalem. Komt later. De duivel neemt de kortste weg. En hij zegt, we gaan naar Jeruzalem en daar is het dak van de tempel. We hebben dat vaak mogen zien in Jeruzalem. Als je in het Kedrondal staat en je ziet daar dat deel van de tempel van Herodes hoog uit het dal oprijzen, zo'n steile wand. En dan stel ik me voor, daar zou Jezus dan moeten staan en springen. En weer een herinnering, zegt de duivel, je bent Gods zoon, dus je kunt het. En jij hoeft nu geen Bijbelwoorden te citeren, dat zal ik dit keer wel doen, Psalm 91, want daar staat. Als jij springt, dan zal God zijn engelen sturen en die zullen je op handen dragen. En met neerkomen zul je nog niet aan een, heb je weer, aan een steen stoten. Je hoort dat die duivel dat nog dwars zit van die steen die geen brood werd. Dan zal de engel je opvangen en je zult je voet aan geen steen stoten. Meestal vallen wij stil als iemand zegt, dit staat in de Bijbel. We hebben eerbied, respect voor, heeft het laatste woord. Niet doen, gemeente, nooit doen. Als iemand de Bijbel citeert, nooit stoppen. Doorgaan, dan begint het pas. Zullen we zo horen. Want Jezus zegt allereerst dit, er staat ook dat je God niet mag verzoeken. En dat is een woord opnieuw voor de tweede keer uit het boek Deuteronomium. Daar vindt Jezus alles in wat nodig is om de duivel af te slaan. We zijn in de woestijn, Israël. Op een dag is het water op. Nou, jullie weten kinderen dat als het water in de woestijn op is, einde verhaal. Dan is het afgelopen. Zonder water is het helemaal gedaan. En dan is Israël bezig om God te gaan beproeven en te verzoeken. De mensen zeggen en ons hart gaat er zo in mee, nou heeft God ons zo lang getest en beproefd. Het is mooi geweest. Dan gaan we het eens omkeren. Nu gaan we God eens testen. Kijken wat hij doet. Is hij in ons midden of niet? En dat is wat volgens de duivel hier moet gaan gebeuren. Jezus springt van het dak. Ik stel me voor, in de huis- en huiskrant is het aangekondigd. Vrijdagmiddag om 3:00. Mensen, kom kijken. Dit wordt wat. We leven in een tijd waarin we daar heel gevoelig voor zijn. Dat God zich aan ons moet bewijzen. Dat er iets als een mirakel moet gebeuren en zeggen de mensen, nou weten we dat God bestaat. Nou hebben we het zelf gezien en meegemaakt. Onze synode had een discussie over of God wel bestaat. Zover is het met ons. Maar het staat er toch wat de duivel zegt. Staat er in Psalm 91 dat God zijn engelen zal sturen? Nee, gemeente, dat staat er zo dus niet. En daarom zei ik nooit stoppen als iemand de Bijbeltekst aanhaalt, de schrift openen, zien wat er staat. En wat blijkt nu? De duivel laat een paar woorden weg. In Psalm 91 staat namelijk dat God je bescherming belooft en engelen zal sturen op al je wegen. Op al je wegen. Je weg door de woestijn. Je weg door het leven van Oosterwolde. De weg waarop de belofte van de doop je vergezeld. Om zo te zeggen, horizontaal, de weg door het leven. Maar verticaal springen, is dat een weg voor een mens? Heeft God ooit gezegd, ik zal je ook beschermen als je zomaar naar beneden springt en dan zal ik je opvangen? Dat is de duivel. Die wil God verzoeken en wil dat wij God verzoeken. De belofte van Psalm 91 is, en dat is de belofte voor de gemeente van het verbond, dat God ons zijn engelen zal sturen op al onze wegen, op de weg die we vanuit de doop gaan door het leven, bij woord en bij sacrament. Maar niet zo'n kunststukje, niet zo'n parachutesprong, niet zo'n sensatie dat de mensen roepen, oh geweldig, ik heb het gezien, en nou weet ik dat God bestaat. Het is van de duivel. Bijbelteksten citeren is heel riskant. Soms zijn die teksten ingelijst aan de wand en betekenen ze troost voor ons. En toch is er ook een gevaarlijke kant aan. Want de mensen zijn er immer geneigd om een Bijbeltekst naar onszelf toe te halen en in ons voordeel te lezen. En daarom moeten die teksten, die losse teksten, altijd weer teruggezet worden in het verband van de hele Heilige Schrift. Zodat we ook tot de orde worden geroepen. Zodat die tekst ons ook weer wordt afgenomen voor ons vlees. Dat we zoveel jaren op gesteund hebben. Dan blijkt ineens dat God zelf die tekst terugneemt en dankt God daarvoor. Want als die tekst blijft staan in handen van de duivel, we zien het hier. Losse Bijbelteksten. Ik weet nog, van herinneringen boven hier achter op woensdagochtend, dat we jarenlang voor de kerktelefoon de psalmen met elkaar doornamen voor de mensen thuis. En iemand groette en de psalm werd ook gedraaid. Dat was een ouderwetse grammofoon natuurlijk. En alle psalmen, dus dat je door al die psalmen heen wandelt en dat er zo'n schat en zo'n rijkdom overgaat, dat die ene tekst helemaal weer openbloeit naar een grotere en meerdere rijkdom. Ten slotte de derde test, en dat is die van de macht. Wie wil nou geen macht hebben? Wie wil nou geen gezag hebben? Wij knokken als mensen, wij bieden tegen elkaar op, we willen sterker zijn dan de ander. Wie neemt de duivel Jezus mee nu naar een hoge berg? En dan laat Jezus zien de landen van heel de wereld. Daar staat het woord ecumene. Wij gebruiken dat wel voor de kerken, maar het betekent letterlijk de hele bewoonde wereld. Kijk, dat kon je in 1971 niet zien. De wereld, de planeet aarde vanuit de ruimte. En nu mogen we het wel zien. En dan zie je, en dan val je helemaal stil, dat juweel. Het blauw van de oceanen en het wit van de wolken en het groen van de weilanden. Zeg, dat. Wat is de mens dat ge zijne gedenkt? Psalm 8. En dan laat die duivel Jezus dat zien. De schone landschappen, de bewoonde wereld, de glans van de wereld. En denk erom, gemeente, er wordt niet minachtend over gesproken. Er wordt niet gezegd, oh, dat is de wereld weg ermee. De wereld is door God geschapen van oorsprong. Vanmorgen kwam er een, de buur is een haantje en die komt dan op mijn vensterbank zitten toen ik de preek voorbereidde. En dan komt hij wat eten halen. En dat ontroert. Want een test van het geloof is ook hoe we omgaan met de dieren, met Gods schepping. Ik heb al gezegd, als het dan alleen om God en de ziel zou gaan, daar gaat het wel om, maar als het daar alleen om zou gaan, waarom moesten al die dieren van Noach dan in de ark? Als je hier het land rond Oosterwolde ziet op deze april zondagochtend. De rijkdom die God heeft uitgegoten over zijn schepping. En de duivel laat nu Jezus die rijkdom van de wereld zien. En dan denk ik ook bijvoorbeeld aan het orgel. En dat vanmorgen onze broeder Jan van Boven, die 43 jaar die het orgel bespeelt, ook weer als 40 jaar geleden ons mag begeleiden. Oosterwolde houdt van zingen. Daar hebben we veel van genoten. Die muziek die ons gegeven is als een geschenk van God. En dat laat de duivel dus allemaal zien. Die cultuur van de wereld, de rijkdom die God aan mensen heeft gegeven, talent heeft gegeven, om tot zijn eer in te zetten. En dan zegt de duivel, dit alles geef ik je. Moet je voorstellen. Dit alles geef ik je voor maar één enkele buiging op je knieën. Meer niet. De duivel zegt, laten we samen Jezus en ik, laten we samen die wereld mag delen. Dan is het half goed en is het half kwaad. En de mensen merken er niks van, want dat zijn ze gewend in de politiek. Allemaal compromissen, half goed, half kwaad. Er verandert zogezegd niks. De mensen die zijn er helemaal aan gewend. En nu zegt de duivel deze derde keer niet meer, als jij Gods zoon bent, want dat is hem intussen wel duidelijk geworden. Antwoord van Jezus, gemeente. Ga weg, Satan. Geen discussie met de duivel. Niet gaan argumenteren, je verliest het gegarandeerd. De duivel is een betere Bijbelkenner dan wij. Niet argumenteren. Eén antwoord. Ga weg, Satan. En Jezus stuurt hem weg voor de derde keer, gemeente, met niet anders dan een tekst uit het boek Deuteronomium. U ziet hoe het boek Deuteronomium hier in de vervulling van Christus tot leven wordt gewekt. Die geschiedenis van Israël in de woestijn tot drie keer toe. En dat is genoeg. En dan zegt Jezus uit Deuteronomium, de Heere je God alleen zul je aanbidden, hem alleen zul je dienen. Wat heb ik dat toen in de tijd van kerk in Israël vaak mogen horen als gasten de synagogen in Jeruzalem, maar ook in Nederland. Het Joodse volk dat Deuteronomium 6 uitspreekt, Deuteronomium 6, vers 4, ook wel genoemd de enige geloofsbelijdenis van het Joodse volk. Hoor Israël, en we hoorden het straks in Marcus 12. Hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is één. En wat is nou één? Dat is niet dat je tot één kunt tellen, dat er maar één God is. Nee, dat is één met de klank van de hartsliefde. Zoals deze God is er maar één. Uniek onder de goden. Deze God liefhebben met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand, heel je kracht. En Joden zeggen elke avond en iedere ochtend dit woord. En ze blazen als het kan ook een laatste adem mee uit. Hoor Israël, de Heer onze God is één. Dat zegt Jezus tegen de duivel. Alle macht in hemel en op aarde zal Jezus gegeven worden, maar niet hier en niet zo en niet door de duivel. Alle macht in hemel en op aarde zal hem gegeven worden, de weg van het stervende tarwegraan, de stervende tarwekorrel in de aarde en dan de oogst tegemoet van Pasen. En dan zal u op die andere berg in Galilea zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dan heeft de Vader zijn goedkeuring verleend, zijn hemelse stempel erop gezet op het volbrachte werk. En dan is hem gegeven alle macht in hemel en op aarde. Satan, ga weg. En nu klinkt openlijk de naam Satan. Die klonk nog niet. Er stond eerst duivel, degene die uit elkaar trekt. En Satan staat er aan het slot. En dat betekent zonder meer de tegenstander. Nu openlijk de tegenstander die het op Gods werk, op Christus en op de geest voorzien heeft. Ooit hoorden we het boek Openbaring hoofdstuk 13 over die duivelse anti-drie-eenheid. Het beest uit de aarde, het beest uit de zee. En dat beest een dodelijke wonde heeft en het lijkt zoals druppels water op het land van God. Maar tenslotte geneest die wonde en het beest herstelt zich. En dat is precies het eeuwig verschil tussen het land van God en de duivelse nabootsing daarvan. Wij gaan met Christus door de dood heen naar het leven zoals in de doop is beduid. Ja, de schatten der aarde. Ik wil er nog iets over zeggen tegen nog op de namen de jonge mensen van de gemeente, want we leven zo snel, zeggen we dan. Nou, zal ik eens vertellen, 40 jaar geleden, toen we hier kwamen in de pastorie, was er één telefoon beneden in de hal. Geen antwoordapparaat natuurlijk, dus je moest steeds van de studeerkamer naar beneden, als de telefoon ging. Geen mobieltje, geen computer, geen sms, noem maar op. Helemaal niets van dat alles. De preek met de hand geschreven. En één telefoon in de pastorie en dat was alles. Hoe is de wereld veranderd? Als je vandaag zou zeggen, Matthäus 4, dat die duivel de hele wereld laat zien, dan zeggen we, ja, letterlijk kon dat natuurlijk niet. Maar vandaag kan het natuurlijk letterlijk wel. Wij zien vandaag, via de moderne media, wat er in Libië gebeurt, wat er in Japan gebeurt. De verschrikking die gisteren in Alphen gebeurde. Wij zijn op hetzelfde moment met heel die wereld verbonden. En dan denk ik, kunnen jonge mensen dat, en ook ouderen, die kunnen dat dan aan. Dat zo die wereld ons dag aan dag getoond wordt. Worden jullie daar niet ontzaglijk moe van? Is dat nu iets van een stroom die al maar doorgaat? De duivel zit niet stil. En probeert uiteraard via al deze nieuwe kanalen ons hart te bereiken. En zeggen, één knieval voor mij, dat is toch niet te veel gevraagd. Dat is toch niet te veel gevraagd? Ik zal u vertellen wat ik gezien heb in de synagoge. Joden knielen nooit. Voor geen macht ter wereld. Daar geven ze hun leven. Zij knielen niet voor de goden en niet voor de macht. Nooit. 1 keer per jaar knielen Joden. En ik heb het mogen zien. Op grote verzoendag. Yom Kippur. In het wit gekleed. De kleur van de verzoening. En dan zie ik die Joden geknield. Ja, niet knielen als op de knielbank bij trouwen, maar helemaal op de grond. Voor het aangezicht van de heilige, voor de troon van zijn genade, knielen ze als zondaren in het stof. Maar dat is ook de enige keer. Voor de heilige God gezegend zij hij. De duivel laat hij ons niet op de knieën krijgen. Ga weg, Satan. En dan tenslotte, toen liet de duivel hem met rust. En toen kwamen de engelen. En dan krijg ik altijd tranen in mijn ogen als ik dit lees en doorvertel. Want die engelen van Psalm 291, die zijn dus niet gekomen. En Jezus is daar ook niet geweest op de tempel. Maar die engelen waren beloofd en die kwamen toch, gemeente. De engelen komen, de beschermengelen, aan het slot. En die treden op Jezus toe, die staande is gebleven in deze ontzaglijke beproeving. Geen mens weet hoe. Dat weten we helemaal niet. Wij horen het, maar we kunnen het niet zelf doorleven. En dan komen de engelen en die dienen hem. En daar staat het woord diaken. Het diakenambt komt hier vandaan. De diaken is hier altijd van de tafel des Heren komen. En dan gaan ze dat gebroken brood nog verder delen, wereldwijd. Aan de behoeftigen en de armen. Dat noemen we gaven delen wereldwijd. Dat komt van het gebroken brood. Iets wat je op school dus niet zult leren. Maar in de kerk heb je soms dingen die loodrecht daarop staan. In de kerk, in het evangelie leer je dat hoe meer je deelt, hoe meer je vermenigvuldigt. Delen is vermenigvuldigd. Dat is het geheim van Christus. De diaken, die kent dat. Vraag het maar. En dan, als die diaken aan tafel is, dan stel ik me zo voor in de woestijn, ik stel me dat als een kind voor, dan staat er een tafel midden in de woestijn aangericht, en dan staat er brood op, niet van die stenen dus, maar brood, en ik denk dat er ook nog wijn bij heeft gestaan, als een teken van het heilig sacrament midden in de woestijn. Gemeente. Alle gebaren van de duivel, om het samen te vatten en te onthouden, alle gebaren van de duivel wijzen naar beneden. Hij zegt, bukken, om het brood op te rapen. Hij zegt, springen van boven naar beneden. En hij zegt, knielen van boven naar beneden. De duivel trekt je omlaag, uiteindelijk tot in de afgrond, tot in de hel. Dat is zijn woonplaats. Dus je herkent de duivel aan wat je depressief maakt, wat je neerslachtig maakt, wat je naar beneden trekt. Wat Gods glorierijke werk ons verkondigt, omlaag trekt. Dat we elkaar de put in praten. Zeg, het is toch wat, het is toch wat. Dat we elkaar de put in praten. Dat is de route van de duivel. En alle gebaren van Jezus in het evangelie wijzen omhoog. Hij wijst erboven. Hij zegt brood op aarde, ja. Maar niet zonder brood uit de hemel, uit de mond van God. God niet verzoeken, de God van de hemel niet testen, of hij zich wil bewijzen door van het dak te springen. God alleen dienen en hem aanbidden. De geest en de duivel bestaan als erop aankomt meer op de plek van de duivel dan op die van Jezus. En ik ben ook een mens die redeneert en ik denk, het is toch nog zo gek niet wat dit duivel voorspiegelt. Wie wilde nog in brood op de plank? Wie wilde nou niet een beetje succes in het leven? En wie wilde er ook niet wat macht uitoefenen? Ja, toch? Daarmee gaan we dus regelrecht de afgrond in. En daarom prediken we opnieuw. De gekruisigde en opgestane Christus, het Lam van God. Onbevlekt, afgezonderd van de kudde, zie dit reine lam in de woestijn, omgeven door boze machten. Dat wij bidden in de avond staan, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk, dat de gemeente op hem gaat gelijken, dat de glans van deze Christus over ons valt, meer en meer. Eén is ons voorgegaan, daar hangt alles van af. Eén is ons voorgegaan. En dan is er de verwondering, de ontzaglijke verwondering die ons overvalt. En zoals in de lente de sneeuw van de winter het niet volhoudt tegen de stralende zon, moet die harde steen in ons smelten en moet die sneeuw smelten. En staan we daar onder de open hemel op het open veld in het licht van de paas zonder zonde gerechtigheid. Eén gaat vooraan. Het aloude evangelie van de plaatsvervanging, dat gloednieuw is en het laatste nieuws van de dag is. Eén voor ons, dat wij anders de eeuwige dood hadden moeten sterven. Gemeente, tenslotte. 40 jaar beproefd. 5 jaar daarvan hebben wij samen meegemaakt. En daarna scheiden zich onze wegen door de roeping van God. Eén bleef ons voorgaan. En engelen bleven ons beschermen onderweg. In het uur van onze beproeving. 3 maal een woord uit het boek Deuteronomium. Is dat alles? Ja, dit is alles. Het woord van God gegeven is het enige waarvoor de duivel werkt. En toen in die tweede paasdag van de intrede, toen had die jonge kandidaat die net die ochtend bevestigd was tot dienaar van het goddelijke woord, als tekst voor de prediking 1 Korinthe 15 vers 14. En indien Christus niet is opgewekt, zo is dan onze prediking ijdel en ijdel is ook uw geloof. En een paar zinnen van toen in dankbaarheid. Als het kerkhof van Oosterwolde eenmaal geen opstanding van de doden te zien zal geven, dan kan meer dan 1900 jaar geleden Christus ook niet zijn opgewekt. Zo zegt Paulus. Indien Christus niet is opgewekt, dan staan we vanaf deze dag, 40 jaar geleden klonk het zo, dan staan we vanaf deze dag ijdel te preken, lege, holle woorden. Dan is er ook wel iets in de gemeente dat we geloof noemen. Maar het is niet meer dan een kind zich uitleeft in het blazen van zeepbellen. Dat woord ijdel. Schitterend, maar ijdel. Van korte levensduur. Dus ons geloof is leeg als Christus niet lichamelijk is opgewekt. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. En is de eersteling geworden, degene die ontslapen zijn. Zal hij regeren totdat alle vijanden als een voetbank onder zijn voeten zijn gezet. En dan zal de Zoon de heerschappij teruggeven aan de Vader. En dan zal God zijn alles en in allen. Amen.
Broeder en vriend, dominee Freekamp. Namens de gemeente, namens het kerkbestuur en namens de kerkenraad is mij gevraagd om u een woord toe te spreken. 40 jaren is het geleden dat u met uw vrouw en kinderen uw intrek mocht nemen in de pastorie aan de Grote Woldweg. Nadat u in het ambt bevestigd was door wijlen dominee van Sliedrecht, deed u uw intredeprediking op de kansel waar u vandaag 40 jaar later uw jubileum mag gedenken, samen met uw vrouw, uw familie, met ons als gemeente, de gemeente die u door uw zender was toevertrouwd. Dit is voor ons, maar ook voor u, een vreugdevolle dag, dat u deze dag ook hier mag beleven. Uren, dagen, maanden, jaren, ze vliegen als een schaduw heen. Verschillende keren hoorde ik in de afgelopen weken zeggen, al 40 jaar, ja, al 40 jaar. Als ouderen, maar ook van de middelbare leeftijd, hebben we goede herinneringen aan uw onderwijs overgehouden. U hebt ons veel onderwijs geschonken. De prediking keerde en keert ook nu niet ledig weder. Dat is Gods belofte. De bediening van het woord zal doen hetgeen hem behaagt. En velen, dominee, kwamen tot de kennis van hem. die om onze overtredingen verwond werd, en die de straf gedragen heeft die ons de vrede aanbrengt. En vanuit die kennis kwamen we ook tot de kennis van onszelf. Want het licht openbaart de duisternis. Broeder Freekamp, er kwamen wel eens dingen naar voren waar we over moesten doorpraten. Maar er was altijd ruimte en tijd voor. Ook naar aanleiding van de Bijbelkringen. En naar aanleiding van de vervolgpredigingen uit Oud en Nieuwe Testament. Verbond en doop waren dingen waar u veel onderwijs in gegeven hebt. U hebt de gemeente getracht te leren verstaan dat een gedoopte gemeente een eeuwig verbond der genade met God heeft. En als we dan somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo mogen we nochtans van het geloof aan Gods genade niet vertwijfelen. 4 jaren, of 5 jaren eigenlijk, ze vlogen voorbij. En nadat u een aantal beroepen achter de rug had, kwam er een beroep naar Epe. En hierin wees de Heere u de weg. En u mocht dat beroep aannemen. Daar in Epe mocht u uw 25-jarig ambtsjubileum gedenken. We mochten daar ook met een aanzienlijk aantal uit Oosterwolde aanwezig zijn. Nu, weer 15 jaren later, gedenken wij in dankbaarheid uw 40-jarig ambtsjubileum. En gelukkig in de kerk waar u als kandidaat bevestigd en intrede deed. We mogen de wens uitspreken dat de Heere u met uw vrouw en uw familie nog zal sparen tot in lengte van jaren, om nog dienstbaar te zijn in Gods Koninkrijk. De Heere schenke u gezondheid en kracht, ook nu de jaren optellen. Wanneer u vanaf de kansel, dominee, de gemeente inkijkt, dan ziet u van het oudere geslacht steeds minder. Een jong geslacht en nog die van middelbare leeftijd hebben de plaatsen ingenomen. We mogen niet alleen omkijken, maar we willen ook vooruitkijken. De verkondiging van Gods woord mocht steeds doorgaan. Is ons geschonken. De Heere werkt nog door zijn geest. Maar velen die wij hier beminden, zijn ons reeds vooruit gegaan. Maar straks, vereend met hen voor eeuwig, zullen wij voor Jezus staan. En onze bede mag zijn: kom, Heer Jezus, ja, kom haastig. En het antwoord van Jezus is: ja, ik kom, en mijn loon is bij mij. Dominee, we gaan u toezingen. We gaan u toezingen uit Psalm 119, het 7e vers. En ik hoop dat ik u hetzelfde ook van harte mee mag zingen. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en vlijtig onderwezen uit al de schat van het grote wereldrond. Is nooit die vreugd in mijn gemoed gerezen die ik steeds in uw getuigenissen vond, door mij betracht en anderen aangeprezen. Gemeente, we doen dit staande.
Deze woorden die we bewaren in ons hart en die u vertolkt hebt ook namens de gemeente die ons nog altijd lief is om Christus wil.